We samen opnieuw lezen uit Johannes hoofdstuk 14, vers 23. Dit zegt Gods woord. Dat zegt de Heer Jezus, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en woning bij hem maken. Een zeer kostbare belofte. En u voelt het wellicht aankomen, vrienden, dat we vanmorgen opnieuw onze aandacht gaan vestigen op de persoon van de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest. En ik heb u proberen in de voorgaande overdenkingen u een beetje aan te geven waarom dit voor ons zo belangrijk is. Want de goede haven van Gods Geest, die ons gegeven is als christenen om één te zijn in Christus, ja, die is, zoals je allemaal weet, al vele jaren het middelpunt van discussie en verdeeldheid onder Gods kinderen. Met als gevolg dat men op vele plaatsen, om de onderlinge vrede te bewaren, de persoon en het werk van de Heilige Geest nauwelijks nog vernoemt. En men beleidt wel ergens een drievoudige relatie met God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar in de praktijk neigt men over naar een tweevoudige relatie met de Vader en de Zoon. En ook wij hier in de vuurtoren zijn daar helemaal niet vrij van, broers en zusters. Vandaar opnieuw Johannes 14, vers 23, die ons de aandacht vestigt op het feit dat de wijze waarop dat de Vader en de Zoon in en onder ons wonen, God de Heilige Geest is. Nu, in tegenstelling met onze dagen, is dit onder de vroege christenen geen theorie, maar een realiteit die men door ervaring kent. En dat wil ik wel onderstrepen. Maar als je het Nieuw Testament leest, dan valt het toch op dat in het gemeenschapsleven van die begintijd, dat de Geest overal aanwezig is. En de Heilige Geest die is daar zo vaak het onderwerp van gesprek, omdat men er zich van bewust is dat de wereld rondom hen een andere wereld geworden is. Want Jezus die is opgestaan uit de dood, die is in de hemel opgenomen om te zitten in Gods troon. En om nu vanuit die realiteit, Jezus zijn heerschappij over de wereld, als nieuwe geestelijke mensen te kunnen leven, ja, moeten zij zich dit nieuwe wereldbeeld zien eigen te maken. Want hoe zij nu moeten leren om door het leven te gaan, dat gaat volledig tegen de stroom van de maatschappij in. En dat is totaal onbegonnen werk zonder de Heilige Geest die ons daartoe wil toerusten, de nodige kracht verlenen door zijn aanwezigheid. En als je hun ervaringen met de Geest van God zo tot je laat doordringen, dan vraag je je toch af, hoe is het mogelijk dat wij in de Westerse kerk het bewust ervaren van Gods Geest voor een groot stuk zijn kwijtgeraakt? Hoe is dat mogelijk? Zoals ik al heb proberen aan te geven de vorige keren, is de huidige toestand waarin de Westerse kerk verzeild is geraakt, ja, te wijten aan een aantal recente ontwikkelingen. Daar wil ik niet op terugkomen, maar er zijn ook historische oorzaken die ver teruggaan in die tijd. Er zijn een drietal historische oorzaken die de huidige toestand mee in de hand gewerkt hebben, waar ik toch even uw aandacht wil op vestigen, omdat u zult merken hoe dat dit doorwerkt tot in onze dagen. Vandaar neem ik u mee op een beknopte reis doorheen de geschiedenis. Ik doe dat graag, dat weet je. Want ondanks die bijzondere apostolische tijden merk je dat het nog niet te lang duurt, nog geen 100 jaar, voordat er indringende veranderingen optreden onder de christenen. En dat heeft allereerst te maken met het feit dat binnen die geloofsgemeenschappen de groei in aantallen, ja, dat dat meer en meer bestaat uit leden, als ik het dan zo mag noemen, die geboren worden binnen christenfamilies en niet zozeer uit volwassen mensen die van buitenaf toegevoegd worden. Ja, die eerste generatie christenen die was als volwassenen in contact gekomen met het evangelie en die maakten een bekeringservaring door die hun leven radicaal veranderde. Maar het is pas aan het eind van de apostolische tijden dat die eerste generatie zich begint af te vragen, hoe zit dat nu met onze kinderen? Misschien vind je dat vreemd, Maar tijdens de apostolische tijd is er niemand die echt bezig is met de toekomst van de volgende generatie. Weet je waarom niet? Omdat het eerste waar zij naar uitzien, hun onmiddellijke toekomstverwachting, is wat hij net gebeden hebt. De verwachting van de verschijning van de Heer Jezus Christus. Dat is hun directe verwachting. Ja? En je merkt dat bijna in elk geschrift van het Nieuw Testament. Denk alleen al een keer aan de wijze waarop de eerste christenen elkaar begroeten. Waar roepen ze elkaar toe? Maranatha, wat betekent? Jezus komt. Dus iedere keer als ze elkaar zien, begroeten ze elkaar op die manier om elkaar daaraan te herinneren. Jezus komt, zeggen ze. Vergeet het niet, Jezus komt. Dus het is pas aan het eind van de apostolische tijden dat die vroege christenen zich meer en meer gaan realiseren dat die wederkomst van de Heer, dat die wel enkele generaties nog op zich kan laten wachten. Dat is een heel belangrijk gegeven. Nu bedenk ook dat voor die eerste generatie het ontvangen van de Heilige Geest bij de bekering, dat de enige bevestiging is dat iemand waarlijk Jezus toebehoort en nu dus een zoon of dochter van God de Vader is geworden. Als je de Geest van God niet ontvangt, behoor je hem niet toe. Klinkt ook misschien een beetje vreemd, maar in de apostolische tijden zou niemand een ware christengelovige omschrijven zoals dit vandaag de dag gebeurt. Waar komt het op neer in de kern? Accepteren en nazeggen van een geloofbelijdenis. Want een ware gelovige, zegt men, dat is iemand die gelooft dat Jezus voor zijn of haar zonden en hun plaats gestorven is. Maar die sterke nadruk op het plaatsvervangend sterven van de Heer Jezus omwille van de zonde, die was er in de begintijd helemaal niet. Dat is een ontwikkeling van latere tijden. Herinnert u hoe de apostel Paulus de vraag stelt aan de broers en zusters in de Galatenbrief? Wat vraagt hij hen daar? Hij zegt, heb je de Geest van God ontvangen op grond van het naleven van de 10 geboden? Of heb je op grond van uw geloof de Geest ontvangen? Nu, waarom is de Geest van God, waarom is dat nu zo bepalend voor Paulus? Wel omdat de goede haal van Gods geest de vervulling is van Gods belofte aan Abraham, waardoor God alle volkeren zou zegenen op de aarde. En de geest van God, dat is de unieke haven van het nieuwe verbond dat nu opgericht is in Jezus' dood en opstanding. En ja, ik weet het, zonder vergeving zit in dat pakket van het nieuwe verbond. Dat zit erin. Maar het is niet uniek op zich. Gods vergeving ontvangen is iets wat David ook al kende. Gelukkig, zegt hij, is de man van wie de zonden vergeven zijn. Ik ken dat. Dus zondevergeving in het nieuwe verbond geeft in hoofdzaak betrekking op je vroegere levenswijze. En dat was, als het goed is, gisteren. Maar de haven van Gods geest geeft echter betrekking op het leven van vandaag en morgen. Nu dat je de opgestane Jezus als Heer van die nieuwe schepping kent, en dat je een nieuwe schepping bent geworden, hoe ga je nu door het leven gaan? En het nieuwe zondagsschoolantwoord is, door de Heilige Geest, ja. Dus om terug te komen, voor die eerste generatie gelovigen is de Heilige Geest het watermerk dat iemand Jezus waarlijk toebehoort. Maar in tegenstelling tot hun ouders komen de kinderen van die eerste generatie al heel vroeg in contact met het evangelie, tijdens een prille opvoeding. Met als gevolg dat de grote meerderheid van hen, die een aanzienlijk deel van de geloofsgemeenschap gaat vormen, niet door die crisis- en bekeringservaring gaan die hun ouders als volwassenen hebben meegemaakt. En wat dat je merkt is dat de gave van de Heilige Geest, dat die geleidelijk aan losgemaakt wordt van de bekeringservaring. Want de Heilige Geest die wordt nu in die volgende generatie steeds meer geassocieerd met de christelijke doop. Mede omdat de kinderdoop ook in de lift zit en zijn ophang kent in die periode. En zo wordt het ontvangen van Gods Heilige Geest eigenlijk steeds meer een formaliteit, omdat geen onderdeel meer vormt van dat bekeringsproces dat die eerste generatie als volwassenen had gekend. Vandaar dat alle opwekkingsbewegingen die naderhand ontstaan zijn, sterk de nadruk gaan leggen op een tweede werk van Gods Geest, die gelovigen na de bekering moeten meemaken. Eens dat men het proces van bekering niet langer meer ziet als een totaalpakket, zoals in het begin het geval was, veronderstelt men dat de volheid van de Heilige Geest er pas komt na de bekering. En een tweede ervaring met de Geest, die dan ook genoemd wordt, zoals u allen kent, de doop met de Heilige Geest. Ja? Begrijpt u wat dat in veel kringen nog altijd, dat kent hier zijn oorsprong. Dus dat is een eerste historische oorzaak waarvan de gevolgen, zeg maar, tot op vandaag herkenbaar zijn. Nu, gelijktijdig met deze ontwikkelingen, wordt de vroege kerk ook geconfronteerd met het Griekse denken dat de cultuur en de samenleving waar zij deel van uitmaken, grotendeels overheerst. En bij gevolg krijgt voor die christenen geloofsverdediging zeer veel aandacht, omdat het hun verlangen is om het christengeloof begrijpelijk en aannemelijk over te brengen in hun samenleving. Nu, om doeltreffend te evangeliseren, gebruikt men meer en meer de taal van de cultuur, en de taal van de cultuur op dat moment is filosofie. De boodschap op een begrijpelijke manier overbrengen aan de mensen, dat is enorm belangrijk en noodzakelijk. Het is goed om een brug te slaan naar de cultuur, naar de mensen toe. Maar het heeft hier in dat geval ook negatieve bijwerkingen in omgekeerde zin. Kijk, maar wil het christengeloof begrijpelijk overbrengen met de taal van de cultuur? Maar het punt is dat je vindt dat vanaf dat moment de Griekse filosofie, het Griekse denken, eigenlijk het christengedachtegoed steeds meer gaat beïnvloeden. En de oud-Griekse ideeën een intrede doen in het christendom. Bepaalde ideeën die overgenomen worden zijn nu niet onbekend. De onsterfelijkheid van de ziel. De hemel als ideaal en eindbestemming en de geringe waarde en betekenis van het aardse leven zijn allemaal elementen die overkomen uit de Griekse filosofie. En men gaat stilaan gaan denken over het wezen en karakter van God op een manier die steeds meer neigt in de richting van het Griekse ideaalbeeld van de goddelijke volmaaktheid. Het is in die periode, broeders en zusters, dat binnen de kerk ook de grote debatten ontstaan over wie dat Jezus wel was. En dat men begint te spreken over Jezus als God en Jezus als volkomen mens. En men wil ook de werking van de drie eenheid beter begrijpen. Maar wat er stilaan aan het gebeuren is, is dat er een verschuiving plaatsgrijpt. Dat de ervaring van God stilaan weg hebt en dat het praten over God steeds belangrijker wordt. Ja, praten over God is veiliger, hè? Als je praat over God, kun je ook alles veel beter plaatsen. Nee, en je kunt het overzichtelijk maken. Nee, als je het allemaal kunt schikken. Het probleem is alleen maar als je zo over God gaat praten, dat de God die wij lief hebben gekregen, dat je hem niet in een doosje kan steken. Als je hem wilt in een doosje of in een vakje steken, ga je hem moeten dooddoen. Maar het probleem is dat hij altijd terugkeert. Stel dat ik eigenlijk probeerde van onze God te doden, hij is ook teruggekeerd. God kan je niet in een doosje steken. Dat gaat niet, dat is onmogelijk. En ook hiervan zijn de gevolgen tot op vandaag de dag zichtbaar als je er verder over nadenkt. Maar daar wil ik niet verder over uitweiden. Ik wil u wijzen op wat er ook gelijktijdig op dat moment gebeurt. Gelijktijdig met die twee voorgenomen ontwikkelingen ontstaat er ook binnen de kerk een priesterlijke professionele klasse. Die meestal mannen zijn natuurlijk. En zij bedienen de tafel van de Heer en ze gedragen zich, de leidinggevenden, ze gedragen zich meer en meer als vorsten en koningen. En er ontstaat een scheiding tussen gewone mensen, zoals u en ik, en die professionele geestelijke. Want waar in de begintijd het gewone mensen waren die gingen bidden voor hun buren, als ze ziek waren of hun omstandigheden waarin dat ze leefden, wordt dat nu meer en meer een zaak die alleen exclusief is voor de professionelen, voor die priesterklasse die meer en meer ook afstand gaan nemen van de gewone mensen en zichzelf gaat terugtrekken in kloosters. Nu, die afstand tussen geestelijke en gewone mensen, die wordt maar groter en groter. En je merkt, doordat het leven met God eigenlijk uit handen genomen wordt van de gewone mensen, dat stilaan daarmee ook de noodzaak verdwijnt van bekering, de noodzaak van overtuiging van zonde, de noodzaak van wedergeboorte, en de noodzaak van de levensveranderende kracht van Gods geest. En dat gebeurt allemaal, vrienden, in nog geen 150 jaar tijd, wat ik u hier vertel, in een notendop. Maar er ontstaat al heel snel een tegenreactie. In de tweede eeuw komt dat al op gang. Dan is er al een opwekkingsbeweging, die wordt de Montanisten genoemd. Nu, dat is een beweging die na een hele tijd wel ontspoort, daar had het men nu niet over, maar die beweging wordt eigenlijk van begin af aangesteund door heel voorname personen. Onder andere, herinnert u, de vorige week hebben we nagedacht over het woordje drie-eenheid, waar dat ontstaan is. Wel, de persoon die daarvoor verantwoordelijk is, Tertullianus, die persoon stond eigenlijk mee aan het begin van die beweging en steunde hen. Nu, waarom vertel ik u dat? Waar is het mee om te doen? Wel, wat leeft er eigenlijk bij die mensen? Wel, de grote vraag die bij hen leeft is, waar is de geest van God? Zij vonden in hun dagen weinig of niets terug van de werkzaamheid van Gods geest zoals in de begintijd. Ze vonden niet meer. En het is eigenlijk die prille opwekkingsbeweging, broeder en zuster, die de voorbode is van een golf aan populaire bewegingen die in Europa van de 11e eeuw op gang zal komen, lang dus voor de reformatie plaatsgrijpt. En die beweging bestaat hoofdzakelijk uit mensen zoals u en ik. Mensen die zich afvragen in die dagen, als ze horen voorlezen uit de Bijbel, waarom de kerk niet meer lijkt op de eenvoud van de apostolische tijd. Er is een gigantisch verschil. Wanneer ze luisteren naar de prediking, lijkt het in niets meer op wat ze horen voorlezen uit de schriften van de apostelen. De mensen zien rondom zich overal dure kerkgebouwen oprijzen, rijke geestelijke leiders die leven als koningen, en ze vragen zich af waar de apostolische eenvoud gebleven is. Herinnert u de apostel Petrus? Wat zegt hij tegen die verlamde man die zit aan de ingang van de tempel? Zilver en hout heb ik niet, zegt hij, maar wat ik heb, geef ik u. Nu, op dat moment is de kerk heel rijk aan zilver en hout in overvloed, maar de kracht van Gods geest werd er niet meer gevonden. En zo ontstaat er dus een drang naar de eenvoud van de apostolische tijd, en de drijvende kracht daarin zijn mensen zoals u en ik, kan er niet genoeg onderstrepen. En daar is waar de reformatie uiteindelijk begint. Dus Luther is dus niet het begin, maar de laatste grote golf van een hele reeks bewegingen die ondertussen al 400 jaar aan de gang zijn en nu, onder Luther zeg maar, de muren van de verzuilde kerk overspoelen. Dat is wat er gebeurt. Nu, wat maakt Luther zo verontwaardigd over de Roomse kerk? Wel, hij ziet dat medegeloven enkel bezig zijn met één vraag. En die ene vraag is hoe zij een toornige God tevreden kunnen stemmen, want anders wacht hen de hel. We kunnen ons bijna niet inbeelden in welke angst en in welke vrees deze mensen toen hun leven aan het lijden waren. Wij hebben daar echt geen notie van. Alles draaide rond het afwenden van Gods brandende toorn. Pas op, je kon die eeuwige straf wel afkopen. Want de God die verkondigd wordt van de kansel in de kerk is een God die blijkbaar niet vies is van steekpenning. En Luther, die ontdekt in de schrift dat God helemaal niet zo is. En dit is eigenlijk de wonderbaarlijkste herontdekking, moet ik zeggen, in de geschiedenis die zijn gewicht letterlijk in goud waard is. Luther, die leert namelijk de mensen dat God helemaal geen boze God is, maar juist goed, barmhartig en genadig jegens alle mensen. En hij nodigt iedereen in Jezus Christus uit om nu tot hem te komen. Alle mensen. En niet alleen de geestelijken en de professionelen, hè, zoals dat in die dagen uiteindelijk de gewoonte was. En zo gaan die opwekkingsbewegingen verder. In de 16e eeuw zijn er de Hugenoten, misschien heb je daarvan gehoord, dat zijn Franse protestanten. En wat verlangen ze eigenlijk? Wel, zij verlangen opnieuw onder elkaar de haven van de Heilige Geest uit te oefenen. Dat is hun grootste verlangen. 18e eeuw bijvoorbeeld is er de beweging van de gebroeders Wesley, John Wesley en zijn vrienden. En die zijn ervan overtuigd geraakt dat bekering voor gelovigen niet genoeg is. Maar dat onze levens eigenlijk een veranderingsproces moeten ondergaan. Er moet, zo vinden ze, een tweede werk van genade plaatsvinden die veranderingen in het leven moet bewerken. Wat wij tegenwoordig als christenen heiliging noemen. En het is in die heiligingsbeweging, als ik het dan zo mag zeggen, dat ook onze wortels liggen van onze groep als evangelische gemeente. En Ja, ik kan dat veel ruimer zien. De diversiteit aan evangelische bewegingen die we tot op vandaag de dag kennen, die kennen allemaal hun oorsprong in die heiligingsbeweging. Nu, kerkhistorici, ik weet niet of dat je dat weet, maar kerkhistorici die noemen de 20e eeuw het tijdperk van de Pinksterbeweging. Ik zie sommigen al raar kijken, maar dat wordt er niet mee bedoeld wat je denkt dat er mee bedoeld wordt. Ze bedoelen daarmee de wereldwijde groei van geloofsgemeenschappen, voor wie dat de levensveranderende kracht van de aanwezige Heilige Geest geen theologische gedachte is, maar een realiteit die onderdeel vormt van het dagelijkse leven. En persoonlijk kan ik dat eerlijk gezegd maar toejuichen. Want waarom, vrienden, is de beleving van Gods Geest nu zo belangrijk? Waarom? Omdat, allereerst, onze God kinderen heeft, maar heeft geen kleinkinderen. Typische gelovigen, die ook vandaag de dag in de meerderheid aangetroffen wordt, dat zijn wat ik zou noemen gelovige kleinkinderen. Geestelijke mensen worden, dat gebeurt niet van vader op zoon of moeder op dochter. En het gaat ook niet af van de ene gelovige op de andere door osmose. Zo werkt dat niet. Men moet het zich persoonlijk voornemen en men moet het bewust gaan zoeken. En dan doe ik nogmaals niet op een dramatische ervaring, maar op een proces van bewustwording. Een verlangen om in het dagelijkse leven te ervaren wat de schrift ons over de persoon en de werking van Gods Geest leert. Of anders gezegd, het verlangen om geestelijke mensen te worden, die wandelen in de pas van de Geest en in de kracht van de Heilige Geest. En dat begint met het zoeken, te luisteren naar de stem van de Geest van God. Hoe dat Hij herhaaldelijk spreekt door zijn woord, door het woord van God. Horen naar zijn stem en proberen te begrijpen wat dat de bedoeling van zijn werk is op aarde en in mensen. Daar begint het mee. En vanaf het begin van de schepping, zo hebben we toch de vorige maal overdacht, vrienden, zien we dat de Geest van God twee hoofddoelen heeft. Hij wil allereerst een plaats creëren waar God kan wonen. En hij wil mensen vormgeven naar Gods beeld om Gods fysieke aanwezigheid te zijn op deze aarde. En waar je de Geest van God verder aan het werk ziet in de hele schrift, is dit het hoofdkenmerk van Gods activiteit. De gebroken schepping herscheppen tot een plaats waar God opnieuw kan wonen en het beeld van God door vernieuwing in mensen herstellen. Dus wil je leren wat het betekent om te wandelen in de pas van de Heilige Geest, dan ga je allereerst, broeders en zusters, op die frequentie moeten afgestemd zijn. Hè? Dan ga je in dat opzicht één van zin moeten worden met de Geest van God. Ik denk dat dat voor de hand liggend is. Nu, vorige week zijn we gestrand bij de Exodus, als u het zich herinnert, waar we een belangrijk beginsel van het werk van Gods Geest hebben ontdekt. Want de vrucht van de werkzaamheid van de kracht van Gods Geest in mensen is allereerst karakter. Want we vinden bij Gods volk dat na hun verlossing, dan gaat de Geest van God Israël vorm geven. Mozes, op wie Gods Geest is, die vormt Israël naar Gods beeld door hen te onderwijzen aangaande Gods karakter en Gods wijsheid. Gods wijsheid. Ja, het is waar. God kan gebruik maken van een ezel indien dat dat nodig is. Maar God wordt niet geëerd door onwetendheid. En er is echt wel een wijsheid, broeder en zuster, die door Gods Geest gewekt wordt. Nu, als we horen over wijsheid, dan gaan we meteen denken aan koning Salomo natuurlijk. En dat is helemaal niet onterecht. Wat weet je wat er eigenlijk over hem geschreven staat? Ik ga het je voorlezen. Er staat, God gaf Salomo wijsheid, zeer veel inzicht en groot verstand, overvloedig als het zand dat aan de oever van de zee is. De wijsheid van Salomo was groter dan de wijsheid van alle mensen van het oosten en zijn naam was bekend bij alle heidenvolken rondom. En er wordt verder gezegd, ook sprak hij 3000 spreuken uit en waren er van hem 1005 liederen. Hij sprak ook over de bomen van de ceder die op de Libanon groeit, tot de hisop die uit de muur komt. Hij sprak ook over het vee, over de vogels, over de kruipende dieren en over de vissen. Dat kunt u lezen in 1 Koningen 4, vers 29 tot 33. Nu, waarom lees ik u dat voor? Het mag duidelijk zijn dat de wijsheid van Salomo, dat hij veel verder ging dan een flinke portie levenswijsheid en een flinke portie bestuurlijke wijsheid, hè, waarvoor dat hij zo bekend is. Blijkbaar was hij zeer bedreven in het dichten, in het schrijven van spreuken, liederen en poëzie. En was hij ook gefascineerd en zeer onderlegd in de kennis van de flora en de fauna van Gods schepping. En ik dacht zo bij mezelf toen ik dat opnieuw las, wat een rijkdom aan interesses, aan vaardigheden, aan kennis werkt Gods geest toch in mensen die als Salomo, die dat echt van God verlangen. Dat is toch gigantisch als je dat zo ziet. Nu misschien van je Salomo, de wijze koning, net iets te ver van huis. Hè? Net iets te ver voor ons. En heb je het veel meer voor de gewone arbeider, hè? Die werkt met zijn handen. Dan stel ik u de vraag, kent u Bezaliel? Ken je Bezaliel? En iedereen kijkt als snoeks. Maar Bezaliel, dat is een veelzijdige creatieve stielman, die allerlei ontwerpen maakt, technieken bedenkt, en ze vervolgens uitvoert in de bouw en de oprichting van Gods tent bij de Exodus. En weet je wat er van hem staat, wat de Heer God van hem zegt? Ik ga het u voorlezen. Hij zegt de Heere God, ik heb hem, Bezaliel dus, vervuld met de geest van God. Met wijsheid, met inzicht, met kennis en allerlei vakmanschap. Om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in hout, zilver en koper. En om edelstenen te bewerken en in te zetten. En om hout te bewerken. Dus om allerlei werk te verrichten. Zie je wat de geest van God doet, vrienden, bij de Exodus? De geest van God, die bouwt een plaats waar dat God kan wonen door de creativiteit, ik ben dat aan Beelzebub, maar het is Bezaliel. Door de creativiteit van Bezaliel, die met Gods geest vervuld is, hebben we gelezen. En de geest van God, die vormt ook Israël naar Gods beeld door Mozes onderricht. Karakter. Dus, wat wil ik u voor de aandacht brengen? Karakter en creativiteit, dat is het handelsmerk van Gods geest, weet je dat? Karakter en creativiteit, dat is het handelsmerk van Gods geest. En toen ik daar zo over nadacht, moest ik terugdenken. Ja, een van de mensen waar ik heel veel aan te danken heb, ik zal hem maar een geestelijke mentor voor mij noemen, die is iets heel bijzonders overkomen een paar jaar geleden. Ik zeg, ja, ik ga het toch een keer moeten vertellen aan mijn broers en zusters. Wel, die persoon werd namelijk uitgenodigd om op een universiteit in Beijing, dat is in het communistische China, om daar te gaan spreken over het christendom. En hij was zeer verbaasd, zoals u verbaasd bent, met die uitnodiging dat hij kreeg. Maar zijn verbazing werd nog veel groter toen dat hij erachter kwam waarom dat hij uitgenodigd werd door de Chinezen om daarover te spreken. Kijk, zei dat organiserend comité tegen hem. We hebben de geschiedenis van de westerse samenleving met dat bestudeerd, zeggen ze. En we zochten eigenlijk een reden waarom dat het Westen vanaf de vroege middeleeuwen ineens op een paar honderd jaar zo'n enorme evolutie heeft doorgemaakt. Zodat het op alle mogelijke vlakken op zo'n korte tijd toonaangevend is geworden voor de rest van de wereld in die dagen. En weet je, zeiden ze tegen hem, we hebben slechts één antwoord kunnen vinden. En het antwoord is, zeggen ze, dat te wijten is aan de invloed van het christendom in Europa. En nu willen wij graag van u horen hoe dat komt. Straf, hé? Dat is zo gebeurd. Dat klopt niet echt met het beeld dat u van de duistere middeleeuwen hebt, hè? Wat u en ik op school voorgeschoteld werd, dat is pas ontstaan, dat clichébeeld, na de verlichting. Vanaf de verlichting in de 18e eeuw is men de geschiedenis grondig beginnen herschrijven. Want het christendom, dat moest en dat zou de zondebok worden voor alles wat er misgegaan was in de afgelopen geschiedenis. Maar dat beeld strookt in geen 100 jaar met de werkelijkheid, de mensen. In geen 100 jaar. En dat hadden die pintere Chinezen, hadden zij in de gaten gekregen, vandaar hun interesse. Ik vond dat toch heel bijzonder. Nu, in de loop der jaren heb ik heel veel gelezen over de geschiedenis. Ja, je weet dat ik daar ook wel enorm door gefascineerd ben. Maar ik ben telkenmale tot de vaststelling gekomen dat de echte grondleggers en de baanbrekers van de moderne wetenschappen, geneeskunde, technologie, economie, noem maar op, dat waren in hoofdzaak toegewijde christenen. Ik moest meer een keer een opsommingetje doen van wie dat er wat allemaal heeft toegevoegd. Ik denk dat je het niet voor mogelijk houdt. Het feit alleen al vandaag dat er iets is als universiteiten, en de naam alleen al, christenen hebben universiteiten opgericht. Zij zijn daar de oorzaak van. Waarmee ik maar wil aangeven, ik zou daar veel meer kunnen over vertellen, maar waarmee ik maar wil aangeven dat wanneer mensen openstaan voor de geest van God, wat hun interesses ook mogen zijn, daar werkt en bouwt hij aan het welzijn van de mens, wat er te goede komt voor de samenleving, op welk vlak ook. Dat toch even terzijde. Misschien zijn jullie al een beetje ver af geweten van Mozes en van Bezaliel, maar creativiteit en karakter, dat is het handelsmerk van Gods Heilige Geest. Nu Mozes, om terug te keren, dat is een hele zware job voor Mozes, voor Gods volk te leiden. Het is zelfs zodanig zwaar dat de Heere God tussen beiden komt en dat hij van de geest van God die op Mozes is, dat hij daarvan neemt en dat hij dat legt op 70 oudsten. U kent dat verhaal wel. De geest van God komt over die 70 oudsten. Nu, wat is de bestendige uitwerking van de geest van God in de levens van die mensen? Nou, ik weet het, je had het verhaal lezen en zeggen, Jos, ze beginnen allemaal te profiteren. Ja, ze beginnen allemaal te profiteren. Dat maar één keer. Er wordt nadrukkelijk gezegd dat het dan afgelopen is. Mensen moeten natuurlijk zien wie dat er hun leiders zijn. Dat is de bedoeling. Maar daarna is het afgelopen. Maar de blijvende werking van Gods geest, die gaat zich nu uiten in de bereidwilligheid van die 70 mensen, van die 70 oudsten, om nu samen met Mozes de lasten van Gods volk te helpen dragen. Daarin wordt dat heel duidelijk gezien. Dus u ziet, beste vrienden, dat het ontvangen van de Heilige Geest, dat dat geen hemelse Red Bull is, om uw ego vleugels te geven, of om uw bediening te voorzien van de nodige power. Dat is niet. Ja, je hoort dat regelmatig onder christenen. Dat is zo typisch voor de tijdsgeest van de maatschappij waar we in leven, dat je christenen hoort zeggen, oh, ik moet echt vrij zijn om mezelf te kunnen zijn. Ik moet mijn eigen haven ontdekken en mijn eigen bediening kunnen ontwikkelen. Wat dat de geest van God is, daar is er pas vrijheid, wordt er dan gezegd. Heb je dat al gehoord? Ik heb dat al veel gehoord. Hè? Als je veel onder jonge mensen zit, hoor je dat. Hè? Voilà. Dus ik ben niet aan het liegen, hè, mensen. Als je denkt dat ik aan het fantaseren ben. Maar ik weet niet, broeders en zusters, als je zoiets hoort, als je er al ooit eens een momentje bij stilgestaan hebt, maar dat was nu net toch ook wat de Satan stimuleerde bij Eva in Eden. Wees vrij, zegt hij, om jezelf te zijn. Wees vrij om jezelf te kunnen ontplooien. Dat is toch hetgeen dat hij haar influistert, of niet misschien? Want wat gaat er meestal schuil achter dit verlangen? Ja, wat is wel overhoop onder Christmas en zo'n shit. Het ligt er een laagje vernis over en het is allemaal onder de noemer dienstbaarheid. Maar weet je wat er ten diepste achter schuil gaat? Zelfzucht en hoogmoed. Dat gaat er achter schuil. En toen ik dit zo overdacht, moest ik opnieuw denken aan Paulus die schrijft in de brief aan de Galaten. En dat kun je misschien wel opslaan. Galaten hoofdstuk 5, vers 13 en vers 14. Als je je Bijbeltje bij je hebt. Want als het gaat om christelijke vrijheid, dan denk ik dat we dat opnieuw heel duidelijk moeten omschrijven, wat dat precies betekent. Want het wordt ingevuld met de opvatting wat dat vrijheid in de wereld is rondom ons. Maar de christelijke vrijheid is heel nadrukkelijk omschreven. Paulus zegt in Galaten 5, vers 13 en vers 14, hij zegt tegen ons, want u bent geroepen om vrij te zijn. Zie je? We zijn geroepen om vrij te zijn. Broeders en zusters, hè, mannen en vrouwen, broeders en zusters, gebruikt echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Maar dient, het gaat hier om het dienen als slaaf, dient elkaar door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, en dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Moet dat even goed tot u laten doordringen. We mogen hier niet vergeten dat vrij zijn voor een christen betekent allereerst vrij zijn in Christus. Met andere woorden, Voordat je gaat filosoferen over vrijheid, bedenkt dat je niet meer van jezelf bent. Je bent zijn eigendom, zijn dienaar, zijn slaaf. En welke haven dat je dan ook mag hebben, zijn niet uw haven, nee. Het zijn de haven die Jezus Christus toebehoren, die hij aan zijn lichaam de gemeente gegeven heeft. Voel je het komen? En de vrijheid waartoe dat je geroepen bent, die heeft slechts één doel hier. En dat is niet om je eigen ding te doen, maar de vrijheid om elkaar nu te dienen. Allereerst de huisgenoten van het geloof. Broeders en zusters, als wij werkelijk herschapen worden door de Geest van God, om het beeld van de drie enige God te vertonen, dan is het vanzelfsprekend dat onze God, die een gemeenschapswezen is, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat dat belichaamd wordt in mensen die als eerste gericht zijn op het welzijn van de geloofsgemeenschap. En een vaak vergeten en onderschat kenmerk van de werking van Gods Geest is het verlangen om de zorg en de lasten van Gods volk te dragen. Wat je ziet bij die 70. Ik ga het nog scherper stellen. De mate van activiteit van Gods Geest binnen deze gemeenschap hier, die wordt gezien in het aantal gelovigen dat bereidwillig de zorg en de lasten van de gemeenschap helpt dragen. Misschien heb je het nog nooit zo bekeken, vriend, maar dit is wel de meest voor de hand liggende indicatie voor de aanwezigheid en de werkzaamheid van Gods Geest binnen deze geloofsgemeenschap. Hier. De bereidwilligheid om elkaars lasten te dragen. Weet je, dat is Paulus een grote zorg ook als hij die brief schreef aan de Galaten. Ja, ze wilden graag godsdienstige mensen zijn, hè? Maar Paulus die wil van hen geestelijke mensen maken. Paulus die wil dat hun beeldvorming van wat dat waarachtig Christen zijn betekent, hij wil dat volledig omvormen. En weet je wat dat zijn cruciale aanbeveling is om werkelijk een gemeenschap van Gods geest te zijn? Kijk eens in Galaten 6, vers 2. Dan zegt hij dit. Draagt elkaars lasten en zo zult u wat? De wet van Christus vervullen. Paulus zegt niet, beste broers en zusters in Galatië, mocht het even lukken in uw druk bezette planning met uw werk en met uw gezin, neem dan toch ook een keer initiatief om aan een ander te denken. Dat zegt hij hier niet. Het is trouwens geen vrijwilligerswerk, maar het is een plicht, het is een gebod. Draagt elkanders lasten, zegt Paulus nadrukkelijk. Waarom? Want dit is de wijze, zegt hij, waarop dat wij de wet van Christus vervullen. Hierin wordt geloof dat door liefde werkt zichtbaar onder elkaar. Want de wet van Christus is geen checklist van regels, hè, mensen. De wet van Christus is geen checklist van regels. Het betekent heel eenvoudig te zijn als Christus. Of anders gezegd, karakter. Galaten 2, vers 20. Weet je wat Paulus zegt? Hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef in het vlees, zegt hij, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dus zie je wat het is? De wet van Christus vervullen, dat is uzelf vrijwillig en vol overgave geven voor de medegelovigen. Zoals Jezus onze Heer, die ons heeft lief gehad en zichzelf vrijwillig en vol overgave voor ons gegeven heeft. Dat is niet moeilijk, hè? Moet je niet voor gaan studeren naar de universiteit. Dat is de wet van Christus. En vanmorgen, deze morgen hebben we eigenlijk opnieuw, door van dit brood te eten, aan de Heer Jezus onze trouw beleden. Maar u zegt, Heer Jezus, u bent ons leven. U bent het brood des levens. En wij willen aan u trouw zijn. Als we dat brood van hand tot hand geven, hebben we dat eigenlijk tegen elkaar opnieuw gezegd en tegen de Heer gezegd. Je hebt trouw beloofd aan de Heer Jezus en je hebt trouw beloofd aan elkaar als broers en zusters. Maar beloven is één ding, hè, lieve mensen. Het betoon van die trouw en die liefde voor hem, dat wordt pas praktisch zichtbaar in het dienen van zijn eigen lichaam in liefde. En wat is zijn eigen lichaam? De gemeente. Dus de bereidwilligheid, vrienden, om vrijwillig de zorg en de lasten van de gemeenschap op u te nemen, Dat is een enorm belangrijk werk waardoor dat Gods geest Gods tempel vorm geeft en aan het opbouwen is tot een heilige tempel in de Heer. En ik wil eindigen met de vraag, zijn wij afgestemd op die golflengte van Gods geest? Denk daar een keer over na. De volgende keer, zo de Heer wil, hoop ik nog maar meer te vertellen over het werk van Gods geest. Ik denk dat het zo belangrijk is dat wij elkaar er opnieuw aan herinneren, dat we ons herbronnen, heroriënteren wat dat die dingen betreft, zodat we opnieuw met elkaar in het bewustzijn van Gods aanwezigheid door zijn Heer samen met elkaar leven, met elkaar samen zijn, dat dat weer een realiteit wordt in ons midden. Amen.